En opnieuw, broeders en zusters, gaan wij naar Romeinen, hoofdstuk 9. Romeinen 9, waar ik lees vanaf vers 20. Waar de apostel schrijft: maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was: gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël: alwaar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft: indien de Heere Zebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Tot zover. Wel, om uw geheugen op te frissen, waar we hiermee van doen hebben in deze hoofdstukken, is met de eigenaardige kwestie van in het bijzonder Romeinen 8, waarin immers gezegd wordt dat de gelovigen van vandaag deel hebben gekregen aan wat genoemd wordt aanstelling tot zonen, aan eerst geboorterecht enzovoorts, begrippen die ontleend zijn aan het Oude Testament, maar die daar werden gegeven aan, dan wel toegepast op Israël. En het moet duidelijk zijn dat hier in deze hoofdstukken Romeinen 1 tot en met 8 niet gesproken wordt juist over Israël, maar wordt gesproken over het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus. En de vraag waarmee wij aan het einde van Romeinen 8 blijven zitten, is hoe dat nou kan dat bepaalde zaken die aan Israël beloofd waren terecht zijn gekomen bij wat wij gewoonlijk noemen een ander volk, namelijk bij de gemeente. En daar zit eigenlijk de hele problematiek. Die problematiek, maar dat heb ik natuurlijk allemaal alles gezegd, die problematiek wordt niet altijd op de juiste wijze onder woorden gebracht. Dat wil zeggen, wordt niet altijd even goed doorzien. En daardoor worden de dingen dikwijls verkeerd gesteld, of zelfs worden de vragen verkeerd gesteld, waarna gewoonlijk ook geen duidelijke antwoorden meer komen. Of er komen antwoorden die redelijk voldoen, zal ik maar zeggen, maar die op lange termijn niet houdbaar blijken te zijn. Of althans nog steeds vragen openlaten. Dus ik heb u van tevoren gewaarschuwd. Want de betrekkelijk populaire uiteenzetting over Romeinen 9 tot en met 11 is dan dat daarin uiteengezet wordt hoe weliswaar zaligheid beloofd was aan Israël, maar hoe het terechtgekomen is bij heidenen zoals wij, bijvoorbeeld. En in het gunstigste geval, dikwijls dan nog, krijgen wij te horen dat nou eenmaal die zaligheid niet alleen maar voor Israël bestemd is, maar voor gelovigen in het algemeen, hetgeen niet ten onrechte is, om het zo te zeggen. Het is namelijk bestemd voor gelovigen in het algemeen, maar neemt niet weg dat de Bijbel wel degelijk uitgebreid in vele oud-testamentische profetieën, beginnende bij Genesis, spreekt over de specifieke roeping van Gods eigen volk, en dat heet nou eenmaal Israël. En het probleem blijft dan dus bestaan als God zegeningen beloofd heeft aan Israël en ter onderscheiding van de overige volkeren. Dus als God zegeningen beloofd heeft exclusief aan Israël, hoe kan het dan dat juist die exclusieve zegeningen voor Israël terechtkomen bij heidenen van vandaag of in het algemeen gesproken bij de gemeente? En daar zit inderdaad het probleem waarop dan deze drie hoofdstukken ingaan, Romeinen 9 tot en met 11. In de eerste plaats werd dan gezegd dat nou eenmaal weliswaar beloften gedaan zijn aan Israël, maar de vraag is eigenlijk, wat is Israël? Als men daar een antwoord op kan geven, dan is meteen de hele problematiek opgelost ook. De vraag is, wat is Israël? En wat uiteengezet wordt nog steeds in dit schriftgedeelte, ook waar wij de draad zojuist hebben opgevat, wat uiteengezet wordt daar, is dat God zegeningen beloofd heeft aan Israël, maar dat hij ook zelf uitmaakt wie nou eigenlijk Israël is. Zodat het een betrekkelijk begrip is. Wat is eigenlijk Israël? U weet wel, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En het eerste wat uiteengezet wordt daarna, na vers 6, is dat het geen kwestie is van afstamming. Niet uitsluitend en zeker niet in de eerste plaats. Afstamming kan een rol spelen, maar het wordt hier als het ware helemaal weggeredeneerd. Namelijk, er wordt gezegd, het heeft niks met afstamming te maken. Het gaat niet om wie men is. Het gaat erom of men deel heeft aan de verkiezing Gods. En die, maar dat staat er hier niet bij, die verkiezing Gods is op grond van geloof. En dat staat er hier niet bij. En dat is voor velen dan al meteen een groot probleem. Toch hoeft het er niet bij te staan, want het is in de voorgaande 8 hoofdstukken uitgebreid juist al uiteengezet. En dus hoeven wij het hier helemaal niet te missen. Dat is nou juist wat in het voorgaande uiteengezet is, dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof, gebracht wordt in gemeenschap met God, gesteld wordt in het licht, nieuw leven ontvangt, deel krijgt aan Christus, dan zit ik inmiddels in Romeinen 5, want ik doe het aardig op volgorde. Kortom, een gelovige is iemand die niet alleen deel heeft aan de dood van de Heer Jezus, maar ook aan zijn opstanding, dat is hoofdstuk 6, en die daardoor verlost wordt van de wet, dus ook hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7, verlost wordt van de macht van de dood, van de zonde enzovoorts, en gesteld wordt onder de heerschappij, dan de leiding van de Heilige Geest. Dat is hoofdstuk 8. En de vraag was, waar leidt de Heilige Geest ons dan naartoe? Want waar doorheen, die vraag, dat is natuurlijk een onzinnige vraag, denk ik altijd. Hè? Niet waar leidt hij ons doorheen, de vraag is, waar leidt hij ons naartoe? Ik zeg het met opzet zo, omdat velen denken dat de Heilige Geest ons door het leven heen leidt. Voor zover hij ons leidt dan. En dat is niet het geval. Hij leidt ons niet door het leven heen. Maar hij leidt ons naar onze toekomstige bestemming. En dat is een heel belangwekkend onderscheid uiteraard. Het gaat niet om het leven hier namelijk en hoe we hier doorheen komen. Het gaat erom waar we terechtkomen. En de laatste vraag was dus, waarheen leidt hij ons? En het antwoord is, naar onze aanstelling tot zonen. En dan breekt ons de klomp, want het woord hebben we nu al een paar keer gelezen, klomp. Dan breekt ons de klomp, dat is een andere klomp uiteraard. Dat waren die dingen die mijn overgrootvader maakte. Maar vooruit, daar gaat het nou niet over. De klompen maken van Twello, jazeker wel. Nou goed, daar gaat het niet over. Maar die klomp die brak toen natuurlijk, want aanstelling tot zonen, zoonstelling, aanstelling tot eerstgeborenen, ja, dat is nou precies wat heel het Oude Testament door werd beloofd aan Israël. Zodat ook inderdaad de vraag gesteld kan worden, wie is nou eigenlijk Israël? Nou, in ieder geval zijn dat gelovigen. Dat is het eerste wat in elk geval vaststaat. En daarna stellen wij vast dat in deze hoofdstukken, ook in het gedeelte wat we gelezen hebben, gezegd wordt dat het natuurlijke Israël, want nou moet ik de term toelichten, dat het natuurlijke Israël, of wat er van over is, en dat is dan officieel het Joodse volk, als volk in elk geval tot op heden nog steeds geen deel gekregen heeft aan deze beloofde zegeningen. En hoewel ze beloofd werden Abraham, Isaac, Jacob, etc., want specifieker ga ik er nou even niet op in, hoewel die dingen beloofd werden dus wel degelijk aan Israël, heeft Israël tot op heden daaraan geen deel gekregen, omdat Israël als volk, let op dat ik steeds zeg als volk nu, hè, dat is essentieel, Israël als volk heeft daar nog steeds geen deel aan gekregen, maar het was wel degelijk aan Israël als volk beloofd. Sommigen zeggen dan meteen, nou ja, dan komt dat in de toekomst nog. En intussen verzamelt God zich een volk uit de heidenen. En dat is correct, maar het is maar een deel van de waarheid. Het is correct, maar het is een deel van de waarheid. En daar ontstaan de problemen uit. Het is een wat eenzijdige benadering van het thema. Anderen zeggen, nou ja, als Israël er geen deel aan gekregen heeft, maar het was wel de bedoeling oorspronkelijk, dan wil het gewoon zeggen dat Gods bedoeling veranderd is. En dat is in protestantisme de meest verbreide opvatting. Namelijk, God had het beloofd aan Israël, maar Israël wilde niet. In plaats daarvan is de zaligheid terechtgekomen bij de kerk, want dat is de term die dan gewoon gebruikt wordt. In plaats daarvan is de zaligheid terechtgekomen bij de kerk. Ik vind het altijd vreemd dat men dat woord gebruikt, omdat het in de hele Bijbel niet voorkomt. Nee, in de Statenvertaling bedoel ik. En andere vertalingen ken ik even niet. Hou ik zo lang mogelijk vol. Maar geloof dat het daar ook niet eens in staat. Maar goed, men zegt dan, het is terechtgekomen bij de kerk. En waar dan duidelijk de zegeningen die Israël beloofd zijn, terecht zijn gekomen bij de kerk, is de kerk in de plaats van Israël gekomen en heeft Israël als volk geen toekomst meer. Het wordt niet meer zo hard geroepen tegenwoordig in de laatste decennia, omdat er inmiddels een staat Israël is opgericht, in exact de afgelopen 100 jaren, sinds het eerste Zionistencongres in Basel. Dat was 1997, dus dat is overmorgen of zoiets. Maar daar is het, 100 jaar geleden. 1897 was dat, 1897, ja, in Basel. Nou goed, laat me zitten. Basel? Wie kwam daar toch nog meer vandaan eigenlijk? Nee, daar heb ik het dan net over. Nou, laat maar zitten. Daar ga ik niet op in, dat is een zijlijn. Hè? Jazeker, zuster. Jawel, natuurlijk. Een heel stuk reformatie vindt zijn oorsprong in Basel. En daarom leidt hem ook geen toeval dat het eerste Zionistencongres ook in Basel was. Er is wel wat mee, maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar ga maar om het beginsel. Er is een Joodse staat ontstaan, dus nou durft men niet hard meer te roepen, Israël heeft geen toekomst meer. Bovendien moet men dan eerst weer zeggen wat men onder Israël verstaat. En als men daaronder verstond het Joodse volk, wel, een Joodse staat in Palestina lijkt mij toch, na de afgelopen 2000 of 1900 jaar, toch een aardig stukje toekomst inmiddels. Dus men roept het niet zo hard meer. Maar goed, ik laat het maar bij wat het is, want al die verschillende opvattingen die hoef ik trouwens ook helemaal niet te bespreken. Maar het is wel de achtergrond waartegen ik nu sta te praten, toch? Hè? Tegen al die verschillende opvattingen. En terwijl ik duidelijk me richt tegen de een, moeten de anderen niet het idee hebben dat ik het daar niet over heb, of dat die andere weer correct is. Het is erg moeilijk inderdaad, dat geef ik meteen toe. Maar het punt is gewoon dat deze zaken met betrekking tot Gods werk in onze tegenwoordige tijd maken nog eenmaal deel uit van wat genoemd wordt de verborgenheid. En ze worden ook niet systematisch besproken, want we vinden die ideeën daaromtrent verspreid door de Bijbel heen. Het enige schriftgedeelte waarin nogal systematisch erover gesproken wordt, is hier in Romeinen 9 tot en met 11. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat lang niet alles wat ermee van doen heeft hier gezegd wordt. Nou goed. Maar ik ga nou terug naar dit schriftgedeelte. We vorige keer kwamen in elk geval terecht bij het idee dat God nou eenmaal wordt voorgesteld als een pottenbakker. Je zou bijna denken een klompenmaker, want hij maakt iets met een klomp. Dat weet je. Nou goed. Maar van een klomp leem dus, hè. Hij wordt voorgesteld als pottenbakker, als degene die uit leem, uit het stof der aarde, namelijk iets maakt. Dat idee, dat heeft Paulus niet uitgevonden. Want het zal u duidelijk zijn dat de apostel zich in heel deze uiteenzetting juist en vooral baseert op oud-testamentische profetieën. Dat moet natuurlijk ook. Maar je kunt niet zeggen, nou, God heeft dat in de profetie van alles wel beloofd enzovoort. Maar hij is van gedachten veranderd en ik zal je nu vertellen wat zijn gedachten nu zijn. Zo zit het niet. Zo lezen sommigen zelfs de Efezebrief enzovoort. En Hebreeën. Het helemaal dwaasheid is, dat laatste, omdat Hebreeën natuurlijk helemaal gebaseerd is op het Oude Testament, Oud-Testamentische profetieën en Oud-Testamentische typologie niet in de laatste plaats. Maar goed, hij citeert dus uit het Oude Testament. En het beeld van de pottenbakker komt ook op meerdere plaatsen in het Oude Testament voor. En de eerste gedachte die de apostel daaraan verbindt en ook inderdaad ontleent aan het Oude Testament is die van vers 20 hier. Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? En de vraag is niet slechts een vraag, waarom hebt gij mij zo gemaakt, maar is ook de uitdrukking van kritiek. Namelijk, ik had niet zo willen wezen, ik ben het met u, de maker, niet eens. Nou, moet je tegenwoordig dit soort dingen uitgebreid uitleggen, omdat men dit tegenwoordig toch heel gewoon vindt. Om kritiek te hebben op degene die nou eenmaal per definitie hoger staan en hogere verantwoordelijkheid dragen. Is nou eenmaal zo. Zo is dat, is de gedachte tegenwoordig in onze samenleving. Dus het maakt het voor mij wat moeilijk om erover te spreken. Maar ik persoonlijk beschouw het maar als een vanzelfsprekende zaak dat nou eenmaal de maker de autoriteit heeft, de macht heeft, de vrijheid heeft, kun je beter zeggen. De vrijheid, want met autoriteit en macht heeft het niet eens van doen. Maar de vrijheid heeft om de dingen te maken zoals hij wil. Daar is hij de maker voor. En hij doet dat dus. En als daarna het maaksel kritiek heeft, dan zegt de apostel, ja, dat, die kritiek komt je niet toe. Dat recht hebben jullie, die vrijheid ook niet. Probleem is natuurlijk dat de mens geneigd is helemaal, tegenwoordig helemaal geen autoriteit meer boven zich te aanvaarden. Sinds dokter Spock, weet je die zo, Spock? Of was dat iemand met die puntige oren? Ik denk altijd, ik noem een verkeerde naam, maar ik geloof toch dat hij zo heette. Dokter Spock, wel even een generatie van Spock, van mensen die opgevoed zijn anti-autoritair enzovoorts. He? En die kennen geen autoriteit meer. Ik denk dat dat een van de belangrijkste problemen is tegenwoordig in onze samenleving. En niet in de laatste plaats in onze rechtspraak, overigens. Maar het is niet aan mij om me daarmee bezig te houden. Dus laat me weer zitten. Maar de apostel zegt gewoon, het maaksel heeft niet het recht. Heeft niet de vrijheid, heeft niet het recht om kritiek te hebben op degene door wie men gemaakt is. Zo is dat nou eenmaal. En dat zegt hij niet zomaar, want hij ontleedt het inderdaad onder andere aan, er staat er gewoon bij in mijn Bijbel, aan Jesaja 45. Ik begin toch maar eens wat te citeren om te laten zien hoezeer deze gedachten van de apostel Paulus gefundeerd zijn in het Oude Testament. Jesaja 45, waar de Heer zegt, ik heb alles gemaakt. Ik heb de hemelen gemaakt, ik heb de wolken gemaakt, ik heb het goede gemaakt, ik heb het kwade gemaakt. Niet de zonde. Nee, het kwade staat erbij, maar kwade is nog niet per definitie zonde. Dit is vers 8 ongeveer inmiddels van Jesaja 45. Vers 7 lees ik dan maar even. Ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad. Dan weet u meteen wat kwaad is in dit verband. Ja, sorry. Er zijn mensen die op grond van zo'n vers, even tussendoor, op grond van dit vers zeggen dat God zelf de uitvinder, de creator is van de zonde. En dat God zelf de zonde gemaakt heeft. En dat we ons er dus geen zorgen over zouden maken, want het komt dan allemaal vanzelf weer goed. Het is een populair vers in kringen van alverzoening. Die zeggen, God heeft zelf de zonde gemaakt, dus ze lost het zelf ook op. Nou is het weliswaar wel zo dat hij het zelf ook oplost. Dat is waar. Het was ook zijn probleem, heeft er wat aan gedaan. Maar te zeggen dat God de zonde gemaakt heeft, ja, daar staat hij toch niet. Even de cursus begrijpend lezen. Daar gaat hij weer. Ik formeer het licht, vers 7, en schep de duisternis. Hebben jullie die? Volgende zin. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Wat is dan kwaad? Precies. De strijd. De strijd. Precies. En dat is niet de zonde. Onvrede, dat is waar het over gaat. Dat is kwaad en wordt ook als kwaad ervaren. Bovendien uit het verband van het hoofdstuk, ik nam er maar twee zinnetjes, maar uit het verband van het hoofdstuk wordt zonder meer duidelijk waar het over gaat. Want de vrede is de vrede die Israël in het land zou hebben. En het kwaad is de ballingschap en daarmee de strijd die het volk zou hebben in het buitenland. En de Heer zegt hier gewoon, ik schep vrede en ik schep het kwaad, maar ik heb het kwaad geschapen, ik schep nou ook weer de vrede, ik zal u terugvergaderen uit de ballingschap. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Kijk maar boven het hoofdstuk, er staat Kores, het werktuig Gods. En Kores, laten we het maar voor het gemak even letterlijk nemen, los van wat er nog achter steekt. Kores was de eerste koning van het Perzische Rijk. Hij veroverde Babel, om het populair te zeggen. Niet al te nauwkeurig, maar vooruit dan. Hij veroverde het Babylonische Rijk en tegelijkertijd stond hij de Joden toe om uit de Babylonische ballingschap terug te keren naar hun land. En dat wordt hier aangekondigd. Goed, dus God schept niet het kwaad, niet de zonde. Hè? Maar dan ging het me niet om. Het gaat er maar om dat God zegt, het is allemaal voor mij. En daarna zegt hij, ik de Heer, aan het eind van vers 7, ik de Heer, ik Jehovah, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, waarbij de regen staat voor zegen die van de hemel komt. Typologie, beeldspraak. En de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. En het beeld van dat regen valt op de aarde die daarna bekwaam kruid voortbrengt. Hebreeën 6, daar citeer ik uit. Het beeld van de regen die op de aarde valt, waarna de aarde bekwaam kruid voortbrengt, wordt hier toegepast op dat God zegeningen zal zenden van boven, waardoor dat wat op aarde is inderdaad vruchtbaar zal worden en heil zal voortbrengen. Dat is het idee en het wordt toegepast op Israël. En verder, vers 9. Wee dien, want in vers 8 wordt over zegeningen gesproken. Maar nou vers 9. Wee dien die met zijn formeerder, zijn vormgever, die met zijn formeerder twist. Nou zijn we al dus bij de pottenbakker, want wat de pottenbakker doet is eigenlijk niet anders dan vormgeven. Het werk zijner handen heet het werk van de schepper. Maar zelfs die uitdrukking is, als u het mij vraagt, ontleend aan de pottenbakker. Hij maakt van de stof leem. Hij maakt van de stof iets met zijn handen, u weet wel, op de schijven. Nou goed. Wee dien die met zijn formeren twist gelijk een potscherf met aarden potscherven. Een potscherf tezamen met alle andere aardepotscherven dus. Hè. Zal ook het leem, een pot of potscherf blijft leem natuurlijk van oorsprong, zal ook het leem tot zijn formeerder, de pottenbakker dus, zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen. Hij heeft geen handen betekent gewoon, hij kan er niks van. En anders dan doen we het, zeggen we, hij heeft geen benen. En die uitdrukking kennen wij uit het wielerjargon. He? Als iemand niet goed mee kan komen op de fiets, dan zeggen ze, hij heeft geen benen. Of iemand die het vandaag weer niet gered heeft in de etappe van de Tour de France enzovoort. Ja, vandaag had ik geen benen. He? Dat heb je toch wel eens gehoord, of niet? Nou, hier is het, hij heeft geen handen. Het betekent precies hetzelfde. Hij heeft wel handen, maar ik kan er niks mee. Hij maakt er niks van. Dat is ook een aardige. Hij maakt er niks van. En dat kun je niet maken. Kan in dat verband ook wel, denk ik. Nou goed. Dus zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen. Hij kan er niks van. Of wat maak je me nu, is eigenlijk de gedachte. Hè? Niet maar gewoon een vraag, wat maakt gij, maar dit wordt helemaal niks. Het maaksel bemoeit zich met het werk van de maker. Weet dien die tot de vader zegt, wat genereert gij? En weet dien die tot de vrouw zegt, wat baart gij? Vandaar dat je in de Bijbel ook tegenkomt, eert uw vader en uw moeder. Je zou zeggen, kinderen zouden best kritiek kunnen hebben op de ouders van wie ze van alles geërfd hebben. Maar ja, daar staan ze buiten. Dat recht hebben zij niet. Zo is het nou eenmaal. En zo heeft een zondaar niet het recht om kritiek te hebben op de schepper. Hij kan zich hooguit interesseren voor de schepper als zodanig. En voor zijn scheppingswerk. Dat kan heel goed, dat is ook de bedoeling. Maar niet vanuit kritiek, zal ik maar zeggen. En dan te bedenken dat de vele christenen, en zeker leidinggevende christenen, juist zich bezighouden daarmee. Kritiek op de schepper. Nou ja, kritiek op de Bijbel in elk geval. Toch? Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Vers 11. Alzo zegt de Heere, de Heilige Israëls, deszelfs voor meerder. Zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt. Ik heb de mens daarop geschapen. En ik maak wel uit wat ik ermee doe. Ik ga het vers niet precies uitleggen. Maar het gaat maar om de gedachte dat hier die potscherf of dat leem, het maaksel van de pottenbakker, wel degelijk hetzelfde is als Israël. Want daar gaat het hier uiteraard over. Hè? Over dat volk. Dat eventueel kritiek heeft op de schepper. Nou goed, dat is dus wat Paulus aanhaalt in Romeinen 9. Als hij zegt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, wat maakt gij? Of waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Want, zegt de apostel, dan ben ik terug in Romeinen 9, de pottenbakker heeft nou eenmaal macht over het leem. Het staat er in vragende vorm, maar ik lees het nu in stellende vorm, namelijk de pottenbakker heeft macht over het leem om uit dezelfde klomp leem te maken een vat ter ere en een ander vat ter onere. Eén voor op de schoorsteenmantel, zoiets zal ik vorige keer wel gezegd hebben. En de andere voor onder het bed. Want, ja, sorry, maar dat is het idee. Hè? De ene voor de sier en de andere bepaald ter onere, heet zoiets. Nou goed. Maar de gedachte is bovendien uit dezelfde klomp leem. De terugverwijzing is ook naar het voorbeeld wat daar straks werd aangehaald. Dat wil zeggen, wij hebben het lang geleden aangehaald inmiddels. Het voorbeeld hoe uit Isaac en Rebecca een tweeling geboren werd. Maar de ene was ter eer en de ander ter onere. De ene was Jacob, de andere was Esau. En het is besproken. Niet alleen uit dezelfde vader, ook uit dezelfde moeder. Het was bovendien nog een tweeling ook, maar ze waren totaal verschillend. En Esau een beeld van Israël, het Joodse volk specifiek. En de andere, Jacob, namelijk een beeld van de gemeente. En daar gaat het hier over in dit thema. Zodat als hier gesproken wordt over één klomp leem en daaruit gemaakt een vat ter onere, gaat het uiteraard over het ongehoorzame Joodse volk, over wie de toorn Gods zou komen, staat er ook letterlijk bij trouwens hier. En het andere vat is het vat namelijk de gemeente, dat andere volk waaraan de Heer zijn heerlijkheid openbaart. En door wie de Heer zijn heerlijkheid openbaart, staat er nou eenmaal. Het zou niet zo moeilijk zijn, ware het niet dat er staat uit dezelfde klomp leem. En dan ga ik er niet eens op in dat in het Oude Testament betrekkelijk makkelijk is terug te vinden dat dat leem, dat stof van de aardbodem enzovoorts, wel degelijk gebruikt wordt als beeld van Israël. En ik ga er niet op in, omdat namelijk ook aan te tonen is dat het een uitbeelding is van heel de schepping als zodanig. Het is gewoon een parallel. Het gaat gewoon om het handwerk Gods. Dat wat hij formeert. enzovoort. Maar de hele gedachte is deze, dat die pottenbakker uit vers 21, die uit dezelfde klomp leem maakt een vat ter ere en het andere vat ter onere, dat verzint de apostel ook niet. Het is ook niet zomaar een beeld, maar het is ontleend aan Jeremia 18. Uitgebreide profetie uit Jeremia 18. En die zoeken we dus op. Er is trouwens nog zo'n verwijzing naar Jesaja 29, vers 16, waarin ook gesproken wordt over de kritiek van het vaatwerk op de pottenbakker. Maar ik zeg het maar even voor de statistiek erbij, want die gedachte moet maar duidelijk zijn. Staat dus op nog meer plaatsen, ook in, op, met name ook in Jesaja. Maar nu zijn we onderweg naar Jeremia 18. Jeremia 19 was trouwens ook een aardige, want er wordt Israël uitgebeeld als een vat, een pottenbakkersvat. Een kruik namelijk, van aardewerk. En die wordt stuk gegooid. Vat ter onere dus, aan wie toorn bewezen wordt. Maar in Jeremia 18 lezen wij dat tot Jeremia gezegd wordt in vers 2, maak u op, sta op dus gewoon, maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Dat is heel fraai, want Jeremia krijgt dus wat te zien. En hij krijgt toelichting bij. Aanschouwelijk onderwijs, schitterend. Hij zou zien en horen. Ik haal het niet voor niks aan, want het is een thema wat in het Nieuwe Testament vele malen wordt aangehaald. Die van horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar bemerkt niet. Er wordt van Israël gezegd dat het zag, maar niet bemerkte. En hoorde, maar niet verstond. En niet begreep. En het wordt met onze bedeling in verband gebracht. Maar Jeremia moet hier naar het huis van de pottenbakker om wat te zien. En daar zal de Heer spreken. Dan zegt hij, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers. Ging ik af naar beneden namelijk. Dat is omdat leem nou eenmaal gewoonlijk niet op de berg gevonden wordt, maar wel beneden in het dal. Dat lijkt me ook duidelijk. Het is altijd een lage plaats. Net als in Nederland, op de uiterwaarden, langs de rivieroevers. Daar stonden vroeger de steenfabrieken, toch? Leem. En pottenbakkerijen nog steeds trouwens, hoor. Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Leuke schijven. Je weet toch hoe dat is? Het zijn twee schijven. Op de bovenste ligt die klomp leem en de onderste, die wordt met de voet in beweging gebracht, hè? Draait. Ja, ik ben geneigd er meteen over te praten, maar het hoort in Ezechiël thuis, die kwestie van die raderen enzovoorts, die wielen, de schijven die draaien enzovoorts. Wat is de uitbeelding wel degelijk van het voortschrijden der tijd en van de ontwikkeling van Gods heilsplan? Ja, nou goed, ik ga er maar niet over praten. Hij maakt een werk op de schijven, vooruit. En het vat dat hij maakte, want het heet per definitie één vat. Vat staat gewoon voor huisraad, maar huisraad bestaat in de eerste plaats uit vaten, kruiken, aardewerk. Het vat dat hij maakte werd verdorven tot leem, of als leem zo u wilt, in de hand des pottenbakkers. Dat betekent gewoon, hij was bezig één vat te maken. Maar daarna vernietigde hij het weer. Hij drukte het als het ware zomaar weer in elkaar. En het werd teruggebracht tot de oorspronkelijke klomp leem. Dat begrijp je toch, hè? Misschien nog toch van de zomer, maar als we het halen naar een of andere braderie waar het gedemonstreerd wordt. Toch? Het oude handwerk van pottenbakken en mandenvlechten en klompen maken, niet te vergeten. Ja. En bijen houden. Nou goed. Klomp bijen houden bedoel ik. Laat me zitten. Maar u kunt het zich voorstellen, dat zachte leem, er gaat altijd een boel water overheen. Leuk is, een prachtig beeld is dat, want leem is gewoon stof der aardbodem, maar je kunt er niks mee als het niet gemengd wordt met water. En water is een beeld van het woord van God. En de combinatie van stof van de aardbodem en woord van God, zal ik maar zeggen, erin komt, maakt de vaten, gebruiksvoorwerpen. Nuttige handwerken, heet er zoiets, maar vroeger. En u weet, de mens is tot niet nut. Het is maar leem of stof enzovoorts. Maar als het water bij komt, als het woord erin komt, dan wordt het ineens bruikbaar. Hè? Is hier ook zo. Nou goed. Ja, in de landbouw bekend natuurlijk. Water op de aarde en de aarde brengt voort. Maar hier is een andere vorm. Water in het leem en er wordt een vat van gemaakt. Maar het is in wezen precies hetzelfde natuurlijk. Nou goed, er wordt een vat van gemaakt, maar tegen dat het af is, het is duidelijk een vat, zal ik maar zeggen, wordt het weer vernietigd en begint de pottenbakker gewoon met diezelfde klomp leem weer overnieuw. Hij maakte al een vat, maar hij vernietigde en maakte toen opnieuw een vat. Leest u maar. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan, en dus uit nog steeds dezelfde klomp leem, opnieuw, weder staat er, een ander vat. Niet hetzelfde, een ander vat. Kennelijk ook een vat met een andere vorm enzovoorts. Gelijk als het recht was, dat vind ik zo leuk dat dat erbij staat. Vooral na die teksten in Jesaja 29 vers 16 en Jesaja 45 vers 9. Staat er nu Jeremia bij, die inderdaad ook veel later leefde. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Hij deed het gewoon. Toen geschiedde des Heer een woord tot mij. Toen kwam de toelichting. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker doet? O huis Israëls, spreekt de Heer, ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij in mijn hand, o huis Israëls. Daar komt de clou. Die klomp leem, waar is dat dus een beeld van? Van het huis Israëls. De klomp leem. In een ogenblik, dat wil zeggen het ene ogenblik, het ene moment, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen, dat is drie keer hetzelfde. Drievoudig synoniemia, dank u. Maar indien datzelfde volk over het welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad. Ik schep het kwaad, lazen we daar straks in verband met de pottenbakker in Jesaja 45. Zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doe. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Enzovoorts. Maar indien het doet het kwaad is in mijn ogen dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te kunnen wel doen of te zullen wel doen. Het moet duidelijk zijn dat de klomp leem een beeld is van Israël, dat in de eerste plaats de pottenbakker een vat maakt, het ter plekke weer vernietigt en alsnog een ander vat maakt. En dat is dan redelijk definitief. Daarna wordt het klomp leem van toepassing gebracht op Israël. En God zelf is de pottenbakker. En hij zegt, ik zal spreken over een koninkrijk, maar ik zal het uitrukken, afbreken en verdoen. Dat is dus de uitleg van dat eerste vat wat de pottenbakker maakte. Ik wil een vat, koninkrijk, maar hij zal het weer vernietigen. En daarna, zegt hij, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Die heb je toch nog. Dat slaat dus op dat tweede vat. En ook in die volgorde dus, hè. Nou, wanneer we dat nou terugvinden in Romeinen 9, en de apostel zegt, God maakt een vat ter onere en een vat ter ere uit dezelfde klomp leem, dan is in de context van Romeinen 9 zonder meer duidelijk waar het over gaat. Het vat ter onere gaat over Israël, namelijk het Joodse volk, dat immers de rechtvaardigheid niet gevonden heeft en het ook op de verkeerde plaats zocht, waarover dus ook een oordeel zou komen. En het vat ter ere is een beeld van de gemeente. Kan niet missen, ik heb het ook nooit anders horen uitleggen dit hoor. vater onere, dat is Israël, het Joodse volk. En het vater ere, dat is de gemeente. Maar er zit een probleem aan. Meteen. En een probleem dus aan deze traditionele uitleg. Want je kunt wel zeggen, ja God, dat is dat ene volk, want zo staat het in Jeremia 18. Dat is Israël en hij vernietigt het en maakt een ander volk en dat is de gemeente. De gemeente komt in de plaats van Israël en dat soort dingen meer. Ja. De vraag is dan, wat is dan die klomp leem? Want uit die klomp leem werd dan eerst Israël gemaakt, dat wil zeggen het Joodse volk. En dat volk wordt in een oordeel gebracht, wordt vernietigd, verstrooid, Jeruzalem verwoest, de tempel verbrand, wat het maar wezen mag. En het heeft de zaligheid niet gekregen, zoals later in Romeinen 11 trouwens ook staat. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Romeinen 11 vers 7. Maar als het andere vat, ter ere, als dat de gemeente is, en dat is het ongetwijfeld. De gemeente is toch tot eer van God, tot heerlijkheid Gods enzovoort. Uit welk leem is het dan gemaakt? Wat is dan dat leem? Kijk, dit wordt een moeilijk geval. Want als het eerste vat Israël is, dan is het tweede vat... Ja, de Heer zegt tot Israël, ik zal met u doen, ik zal met het huis Israëls doen wat ik met dit leem doe. En hij maakt er een vat uit, daarvan zeggen wij nog steeds dat is Israël. Maar als het leem Israël is en het eerste vat is Israël, wat is dan het tweede vat? Ook Israël. En dan zitten we met een groot probleem, want waar de draad zo mooi over ging in Romeinen 9, was die draad van God had belofte gedaan aan Israël, maar ze zijn bij de gemeente terechtgekomen, want Israël is terzijde gesteld en het is gegeven aan heidenen. Waaruit de gemeente geformeerd wordt. Men spreekt dan dikwijls ook over de gemeente der heidenen. Enzovoorts. En toch wanneer dat beeld waarna verwezen wordt, onderzoekt in Jeremia, dan is het, de klomp leem is Israël. Het eerste vat stellen we ook zonder meer van vast. Dat is Israël, in ieder geval het Joodse volk. Wat is dan het tweede vat? Dan moet het ook Israël zijn. Nou goed, nou laten we de lijn van Romeinen even los en blijven wij gewoon bij Jeremia. Alsof wij Jeremia aan het bespreken zijn. De klomp leem is Israël, het eerste vat, is dat volk waarover een oordeel zou komen in de dagen van Jeremia. De dagen waarin hij leefde. Want Jeremia leefde in de dagen van de ballingschap. De dagen waarin het grootste deel van het Joodse volk in Babylonische ballingschap was verdwenen. Waarin nog een klein deel van dat Joodse volk leefde, een minderheid, in een min of meer Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Dat leer je gewoonlijk niet bij de Bijbelse geschiedenis, maar het was wel zo. Een situatie die een jaar of 16 of 19, ik kan het zo gauw niet uitrekenen, geduurd heeft. Het volk was al in ballingschap. Sinds 598 en in 587, het is minder dus, 11 jaar of zo, 12 weet ik het. Maar in 587 officieel werd Jeruzalem verwoest. En in die tussentijd, ja daarvoor ook, leefde Jeremia. En waar het om gaat is dat in de dagen van Jeremia een oordeel kwam over wat er in die dagen van Israël over was. Van de twee stammen van Israël zelfs over was. Want het gaat over Juda, het Joodse volk, de twee stammen, het zuidelijke rijk, of hoe je dat maar noemen moet. Met Jeruzalem als hoofdstad, het zou verwoest worden. Dus doen we het iets nauwkeuriger waar het hier over gaat. Dat vat wat vernietigd zou worden, namelijk, dat is het Joodse volk. Let op dat ik niet Israël zeg. Want we zaten nog met een ander probleem. Als de klomp leem Israël is, waarom is dan dat vat wat eruit gemaakt wordt ook Israël als het hetzelfde is? Wat maakt het voor verschil? Als God van een ruwe klomp leem een vat maakt, een fraai vat, laten we aannemen dat het een redelijk fraai vat was, en het heet ook Israël, wat heeft hij dan eigenlijk gedaan? Dat weet je dan ook niet. Want dan is er niks veranderd, het is nog steeds Israël. Het punt is namelijk, de klomp leem is een beeld van Israël, en dat eerste vat waarover dat oordeel weer zou komen, is niet heel Israël, maar een deel van Israël. Het is namelijk het Joodse volk. Het zijn de twee stammen, of het is de twee stammen, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Het is de twee stammen van Israël. Juda en Benjamin dan, hè? Officieel heet dat de twee stammen. En daarna is het probleem opgelost. Want als dat vernietigd wordt en uit dezelfde klomp leem, uit hetzelfde Israël, wordt een ander vat gemaakt ter onere. Wel nu, als het eerste vat de twee stammen is, wat is dan het tweede vat? 10 stammen. Hebben we die? Niet dan? En de profetie houdt dan dus gewoon in dat nadat het tweestammenrijk geoordeeld zou zijn, zou God alsnog een werk doen aan Israël, maar niet aan de twee, maar aan de 10 stammen van Israël. Toch? Of niet? Dat lijkt mij een logische lijn. De enige moeilijkheden die je ermee kunt hebben is met de vraag van, ja, vind je dat dan ook elders in de Bijbel bevestigd? Maar je moet niet alles door elkaar gooien meteen. Je moet eerst de lijn volgen die je kunt vinden. Toch? Nou, dit lijkt mij het idee te zijn. Want hoe dan ook, er wordt gesproken over vaten ter ere en ter onere. Er wordt verschil gemaakt tussen het een en het andere vat, enzovoorts. En wat uitgebeeld wordt, is dat de Heer een werk zou doen aan Israël. Dat zou een werk zijn wat aan de ene kant een oordeel zou betekenen, maar wat aan de andere kant zou betekenen, een positief werk Gods, een werk tot heerlijkheid Gods. Begrijp u me goed? Zolang bovendien dat eerste vat er nog was, kon dat tweede vat nooit gemaakt worden. Want dan moet je gaan spreken over twee stukken leem. Dat gaat juist over precies hetzelfde. En dat zou je niet moeten vergeten. Aan de ene kant het verschil wat gemaakt wordt, met name in het Nieuwe Testament, ter eer en ter onere. Hier trouwens ook hoor, in Jeremia 18. Aan de andere kant wordt vastgesteld dat het toch over hetzelfde gaat. En we hadden het immers over de vraag, wat is Israël? Koppel het maar weer even terug in Romeinen 9, hè. Wat is eigenlijk Israël? Het Joodse volk? Ja, velen denken dat. Dat het is. Maar het is niet zo. Het is maar een deel van Israël. En als je dat binnen het Jodendom navraagt, zullen ze dat ook meteen toegeven. Dat wil zeggen, ze vinden het niet leuk. Maar iedereen binnen het Jodendom weet dat. Zij zijn slechts de twee stammen van Israël. En ze geloven ook, voor zover ze wat geloven in ieder geval, geloven ze inderdaad ook dat als de Messias komt, ook de andere 10 stammen alsnog ergens uit de wereld tevoorschijn gehaald zullen worden. Boven water zullen komen, zeg ik altijd maar. Dat geloven ze echt. En het idee dat de Joden heel Israël, alle 12 stammen vertegenwoordigen, dat is een idee in christelijke kring. Maar de Joden zelf weten wel beter. Is zo. Nou goed. Keer ik nou terug even naar Romeinen 9. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp leem? En dat is precies wat Jeremia 18 ook zegt. Uit dezelfde klomp leem. En volgens Jeremia 18 de klomp leem is Israël. En volgens die andere twee teksten ook, Jesaja 29 vers 16 en Jesaja 45 vers 9. Waarbij het leem kritiek had op de pottenbakker, zal ik maar zeggen. Het is Israël. Maar goed, hij maakt uit dezelfde klomp leem. Het ene vat ter ere, let op, niet het eerste vat ter ere, maar gewoon het ene. Het ene ter ere en het andere ter onere. En dan, vers 22, en of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Je kunt dus nu vragen, met betrekking tot dat vat dat weer vernietigd werd, over wie gaat het? Wie zijn het waarvan gezegd wordt in de Bijbel dat God aan hen of door hen zijn macht wilde bekendmaken? En wie zijn het die hij met veel langmoedigheid verdragen heeft?
Nou, volgens u was het de twee stammenrijken.
Precies. En het staat hier ook. Want het wordt ook, ja, dat is een hoofdstuk 10 eigenlijk pas, dat er weer op teruggekomen wordt. Maar ook in andere nieuwtestamentische brieven, waarbij het gaat om dat volk dat vasthield aan eigen tradities, eigen geloof, eigen wet enzovoorts, in plaats van zich aan de Heer te onderwerpen. Kan niet missen, dus dat moet kloppen. En aan de andere kant, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, die term hoef ik hopelijk niet toe te lichten. Want die komt zo vaak voor in, of woorden van die strekking komen zo vaak voor in de specifiek gemeentelijke brieven, dat duidelijk moet zijn dat het over de gemeente gaat. God openbaart aan ons en in ons en door ons zijn heerlijkheid, zijn genade enzovoort, waarmee hij rijk is over ons, et cetera, et cetera. Kan niet missen, dat is de gemeente. Vaten der barmhartigheid, genade zou het andere woord geweest zijn, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Men zal daarnaast lezen bijvoorbeeld 1 Korinthe 2. Heerlijkheid welke God tevoren bereid heeft voor ons. Verborgenheid die verborgen is geweest enzovoorts. Maar die hij in tegenwoordige tijd heeft bekendgemaakt. Tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, staat er, geloof ik. Ja. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. 1 Korinthe 2 vers 7. En woorden van gelijke strekking op vele andere schriftplaatsen. Dus ik laat het maar even liggen. Moet duidelijk zijn dat het over deze twee gaat. Alleen het eigenaardige is dan dat hier in Romeinen 9 deze dingen worden toegepast op Joden en heidenen. Want dat zijn... Dat is de strekking in elk geval van de volgende verse daar. Waar immers in vers 24 staat over die vaten bereid tot heerlijkheid. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En de gedachte is eenvoudig deze. God heeft dat vat ter onere, zal ik maar zeggen, inderdaad weer vernietigd. Zoals de pottenbakker dat vat verdierf. Onder zijn handen. En God maakt in onze dagen de gemeente die verzameld wordt uit gelovigen in het algemeen. Daar ben ik weer gewoon in Romeinen 1 tot en met 8. Ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En hier staat het ook gewoon. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Waarna bovendien de volgende versen geciteerd worden uit het Oude Testament. En daar kennelijk dienen ter illustratie van de gedachte dat dit volk, dit vat ter ere uit onze dagen, geformeerd wordt uitdrukkelijk ook uit heidenen. Want dat het voor Joden was, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk. Dat hoef je niet te argumenteren meer. Maar hij zegt, nee, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, enzovoorts. En het probleem, ik loop nu even op de dingen vooruit, het probleem van die uitspraak, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. Het probleem daarvan is dat wanneer we die uitspraak in Hosea niet kennen, dan zouden wij denken, ja, hetgeen mijn volk niet is, dat zijn heidenen natuurlijk. Want mijn volk, dat weet u, dat is altijd Israël, hè? Nou ja, bijna altijd. Maar gewoonlijk, hè? Gewoonlijk Israël. Ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. Wel, in de context waarin het hier staat, zeg je, nou, dat gaat over heidenen. Die maakten geen deel uit van het volk Gods, namelijk Israël. Maar ze zouden wel degelijk volk Gods worden. Dat wil zeggen, de zaligheid zou wel degelijk bij heidenen terechtkomen. Er is niks moeilijks aan. En zo wordt het gewoonlijk ook gelezen. Maar zo, doe je nou net als met het voorgaande schriftgedeelte over die pottenbakker en het leem enzovoorts. Doe je nou precies eender hier en zoek je de uitspraak in Hosea op. Dan zal daar blijken dat daar in Hosea helemaal niet over heidenen gesproken wordt, maar over Israël. En dan krijg je dus precies dezelfde problematiek als die van de pottenbakker en het leem. Want er bleek in Jeremia dat het wel degelijk over Israël gaat, ook waar het gaat om dat tweede vat. En in Hosea heb je precies hetzelfde. Maar Paulus zegt, nee, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen gelijken in Hosea zegt. Maar lees je Hosea, dan gaat het over Israël. Heb je het probleem? Nou ja, goed, dat daar dus de eeuwendure discussie over bestaat, hoeft ons niet te verbazen. Maar ik moet maar weer zeggen, het punt is nou eenmaal dat dit soort schriftplaatsen in het Oude Testament in zichzelf niet duidelijk zijn. Wat wel duidelijk is, is dat het over Israël gaat. Wat niet duidelijk is, is wat er zou gebeuren en zeker niet is duidelijk in welke volgorde dingen zouden gebeuren enzovoorts. Maar de aardigheid is nou juist dat hoewel er sprake is van Israël, dat er wel degelijk diezelfde uitspraken uit het Oude Testament van toepassing gebracht worden op de gemeente. En dat gebeurt eigenlijk altijd. Maar het gaat dan om wat dan genoemd wordt de verborgen toepassing van die schriftplaatsen. Of anders gezegd, het gaat om toepassing van die schriftplaatsen op een manier die in het Oude Testament zelf niet meteen wordt aangegeven. Of althans niet duidelijk is. En daarna zeg ik, want alle nieuwtestamentische bijbelboeken hebben eigenlijk geen enkele andere functie dan die dingen die in het Oude Testament verborgen waren alsnog te openbaren. En nadere toelichting te geven, extra toelichting te geven op de uitspraken van Gods die al lang gedaan waren en vastlagen. En dat is niks nieuws, ik zeg het als algemeenheid, al is het niet algemeen bekend, maar ik doe me net alsof. Hè. En zo is het met deze profetieën net zo goed. Maar ik ga eerst nog even terug naar Jeremia 18, want ik wilde er toch nog even wat van zeggen. Jeremia 18, waar staat in de toelichting van vers 7, in een ogenblik, of gewoon een ogenblik, op een bepaald moment, zal ik spreken over een volk, en dus over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dus op een bepaald moment, want dat is het idee, zal ik zeggen, zal ik spreken over een koninkrijk en daarmee met die woorden die ik spreek een oordeel brengen. Of met andere termen, hij zou spreken in zijn toorn. En toen God sprak tot het Joodse volk, had het tot gevolg dat er een oordeel kwam over het Joodse volk en dat Jeruzalem werd verwoest en de tempel verbrand. Het volk zelf verstrooid over heel de aarde en onder alle volken. Dat heb je toch, hè? En daar gaat het over hier in vers 7. Niet alleen vervuld in de dagen van Jeremia, maar ook vervuld in het begin van onze jaartelling, aan het begin van onze bedeling, toen definitief, tot op heden, dat oordeel over het Joodse volk gebracht werd. En zoals het opnieuw door de Heer werd aangekondigd, door de Heer zelf, hè? Door de Heer Jezus. Maar dan vers 9, want dat vers zou je ernaast moeten lezen, omdat het net zo begint. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Nou, de traditionele verklaringen, maar dat kan ik niet eens zeggen, want er zijn er meerdere. De ene verklaring zegt, nou, de Heer zal een oordeel brengen over Israël, het Joodse volk, zegt, maar men bedoelt hetzelfde. En dan zal het koninkrijk, namelijk de kerk, namelijk de gemeente, tot stand komen. Dat wil zeggen, het ene zal verdwijnen, het andere komt ervoor in de plaats. Israël weg, de gemeente ervoor in de plaats en de gemeente wordt dan beschouwd gewoon als het koninkrijk Gods. Een heel bekende, niet alleen Rooms-Katholieke, maar ook protestantse gedachte. In kringen van de bedelingenleer ligt het veel moeilijker. Ik heb er nog nooit vastgesteld dat men het erover eens is wat hier nou eigenlijk precies staat. Maar men neigt ertoe om te zeggen dat hier geleerd wordt dat weliswaar volgens vers 8 een oordeel zal gebracht worden over dat Joodse volk, namelijk Israël. Maar dat in de toekomst alsnog datzelfde volk hersteld zal worden en geplaatst zal worden onder de zegeningen die nou eenmaal van oudsher aan het volk beloofd zijn. Hebben die? En dan gaat het dus over precies hetzelfde. Hetzelfde volk. In het verleden geoordeeld, maar in de toekomst alsnog in ere hersteld. Want de Heer zal toch, en dat kun je aan de hand van heel het schriftplaat natuurlijk makkelijk demonstreren, de Heer zal toch zijn koninkrijk aan het volk openbaren. En Israël stellen tot eersteling der volkeren, et cetera, et cetera. En dat wordt dan gehangen aan vers 9. En daar zal ook niks mee miswezen. Ik geloof ook wel dat het dat betekent. Of dat het zo uitgelegd moet worden. Hoe zeg je zoiets? Als het namelijk zich zal bekeren. Dat staat trouwens in vers 8 ertussenin. Alleen die bekering van het volk is nog steeds toekomst. Heb je dat? Dus in vers 7 het oordeel vanwege ongeloof. In vers 8 wordt gesproken over een bekering die alsnog zal plaatsvinden. Dat moet in de toekomst dan nog gebeuren. En dan in vers 9 het herstel van Israël in de toekomst. En dat zal ook niks mee miswezen. Maar als nou dit schriftgedeelte wordt aangehaald in Romeinen 9, dan kan het daar in Romeinen 9 die betekenis niet krijgen. Want het heeft niks met het onderwerp te maken. Het toekomstig herstel van Israël. Echt niet. Want het gaat daar in Romeinen 9 juist over het werk dat God nu in onze dagen doet. En bij de uitleg die ik zojuist gaf, wordt daarin, in dit schriftgedeelte Jeremia 18, helemaal niet gesproken. Want dan is het idee, Joodse volk wordt in het verleden geoordeeld en in de toekomst komt het tot bekering alsnog en zal hersteld worden. Dan is het ene vat wat vernietigd wordt, de oude Joodse staat, zal ik maar zeggen. En misschien zelfs de tegenwoordige Joodse staat, dat kan ook nog. En in de toekomst, wanneer het tot bekering komt, zal het door de Heer zelf terugverzameld worden en zal gebracht worden alsnog in het land. En zal de Heer in heerlijkheid aan hen verschijnen. De Heer Jezus zal koning over hen zijn. Kijk, er is niks tegen die redenering in te brengen als zodanig, maar op het moment, du moment, weet je wel. Op het moment, op dat ogenblik, om dezelfde term te gebruiken, dat dit schriftgedeelte met grote nadruk geïntroduceerd wordt in Romeinen 9... kan het die betekenis niet hebben. En het hoeft u niet te verbazen, al zal het sommigen verbazen, maar het hoeft u niet te verbazen, omdat het nou eenmaal zo is, dat voor zover ik weet altijd, maar ik heb het nooit allemaal nagezocht, en dus zeg ik dat voor zover ik heb nagezocht, altijd als profetieën in het Nieuwe Testament worden aangehaald, krijgen ze een betekenis mee die je in het Oude Testament er niet aangegeven zou hebben. Dus niks nieuws. Ik heb er een keer een hele week aan besteed. Een conferentie van een hele week. En toen had ik echt nog het idee, ik ga al die schriftplaatsen bespreken. Maar het is maar een heel klein beetje ervan geworden. Ik ben er lang niet aan toegekomen, want er zijn er veel te veel. Maar het is nou eenmaal zo. Dat in het algemeen zeggen we dan, ja, de uitspraken in het Oude Testament over Israël worden in het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente. Dat is ook zo. En het idee dus dat wat aan Israël beloofd is terechtgekomen is bij de kerk, daarvan zeggen dispensationalisten, dat kan helemaal niet. En dat is vergeestelijken van profetie en dat mag je niet doen. Want het moet toch duidelijk zijn dat ze gewoon een letterlijke betekenis moeten krijgen. Dan moet je er niet een ander aan geven. Dan zeg ik, dat is leuk geredeneerd. Maar kijk ze dan na in het Nieuwe Testament en je moet vaststellen of je dat nou leuk vindt of niet, dat ze daar worden toegepast op de gemeente en dus op een andere manier. En sommigen zeggen dan, nou ja, ze worden toegepast op de gemeente, stellen dat vast. En zeggen, dan hebben ze dus geen toepassing op Israël meer. En daar zit de fout. Want het punt is dat die profetieën meerdere keren worden toegepast. Volgens het beginsel, als dezelfde omstandigheden zich herhalen, worden dezelfde woorden Gods weer van kracht. Ze blijven namelijk van kracht. Een ongelovig volk komt altijd onder het oordeel. Nou, niet altijd, maar komt gegarandeerd ooit onder het oordeel. En ongelovig Jeruzalem zal verwoest worden. Daarom zal dit Jeruzalem verwoest worden. Het zal niet voor het eerst zijn, want het is al vele malen gebeurd. Er is niks moeilijks aan, hoor. Het herhaalt zich meerdere malen. God zou Israël in de rust brengen. En wanneer deed hij dat dan? Nou, in Jozua staat dat God hen in de rust heeft gebracht onder Jozua. In de Psalmen staat dat God hen in de rust heeft gebracht onder David. En in Hebreeën staat dat nog Jozua, nog David hen in de rust gebracht hebben, omdat de Heer zelf dat zal doen in de toekomst alsnog. Hebben jullie? Letterlijk staat het daar, daarom haal ik dit aan, omdat het hier duidelijk bij staat. Maar alleen maar als voorbeeld, uiteraard. In het Oude Testament staat dat tot David gezegd wordt, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En zou een tempel bouwen. Het huis Gods bouwen. Daarna kwam Salomo op de troon, was de zoon van David, en er staat bij dat dat de vervulling was van de beloften die aan David gedaan waren. Maar u en ik weten dat diezelfde belofte alsnog zijn uiteindelijke vervulling zou krijgen, en voor een deel al gekregen heeft, door de zonen Davids, het is kerst, dus nou kan je dat er wel in krijgen, door de zonen Davids, namelijk door de Heer Jezus zelf, die inderdaad in onze dagen bezig is met de tempel te bouwen, dat is namelijk de gemeente, en in de toekomst alsnog een paleis, dat is namelijk gewoon zijn koninkrijk op aarde. Ik kan niet missen, beide dingen worden in de Bijbel zo gezegd. Of in Jesaja staat, de Heer zal tot hen spreken, maar ze zouden horende horen, niet verstaan en ziende zien, maar niet bemerken. En de Heer sprak tot Israël, vanuit een bootje, op zee, in gelijkenissen. We hebben het hier ooit besproken, niet zo gek lang geleden. En hij zei, nee, nu wordt de profetie van Jesaja vervuld. Want ze zien wel, maar ze bemerken niet. Ze begrijpen niet wat ze zien. En ze horen wel, maar daar begrijpen ze niks van. Dat verstaan ze niet. Dus dit is de vervulling van wat Jesaja gesproken heeft. En hij citeert uitgebreid die profetie van Jesaja. Maar als later, tientallen jaren later, Paulus in Rome is bij de Joodse leidslieden in Rome. En hij probeert hen uit te leggen hoe dat nou zit met het koninkrijk van Christus. En ze willen het niet horen en ze willen het niet begrijpen. Zegt hij, nou ja, nu wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. Horende hoort, maar verstaat niet, de ziende ziet, maar bemerkt niet. Wie had er nou gelijk, Jezus of Paulus? Allebei, maar op verschillende manieren. En daar gaat het maar om. Dus niks nieuws. Ik zou rustig mijn Bijbel nu dicht kunnen doen. De rest tot 7:00 vanavond. Want dan moet ik nodig naar huis. Door kunnen praten met zulke voorbeelden te geven. Hè? De Heer kwam op een ezel Jeruzalem, naar Jeruzalem over de Olijfberg. En zei, dit is wat gezegd is door Zacharia 9. Ziet u, koning komt, arm en heiland, reizend op een ezel. Maar lees je het na in Zacharia, dan geloof je dat niet eens. Je zou zeggen, nou, dat is raar. Lees het maar na in Zacharia. Lees het, als je dat doet, dan zeg je, dat kan nooit. Want wat het ook zijn mogen, het gaat ook niet over de eerste komst van Christus. Het gaat over de wederkomst van Christus. Wanneer de steden der Filistijnen zullen geoordeeld worden. Wanneer dat wereldrijk, dat laatste wereldrijk van, laten we zeggen, de antichrist, wat ik noem maar wat, zal geoordeeld worden enzovoort. Dus lees het maar na, Zacharia 9. Dat, en als het al zou gebeuren op de Olijfberg, wat goed zou kunnen, gaat het over zijn wederkomst op de Olijfberg. Maar niet over een zogeheten intocht in Jeruzalem. En toch zegt de Heer het. En daarna zeg ik weer, en toch zal het vervuld worden bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Net zo goed. Op een andere manier overigens, maar op grond van dezelfde woorden. Et cetera. Nou, meer zal ik het nou niet noemen, anders dan kom ik te ver van het onderwerp af. Dan gaan we terug naar Jeremia 18. Als ik het in Jeremia lees, dan kan ik lezen vers 7. Ooit, in een ogenblik, ooit een keer zal verwoesting komen, oordeel komen over Israël. Maar vers 8... als het zich bekeert, en we weten dat het ooit zou gebeuren, staat in vele plaatsen in het Oude Testament. Als het zich zal bekeren, zal de Heer dat koninkrijk en dat volk opnieuw bouwen en planten. Dat is vers 9. Dat is niet moeilijk. Weet je wanneer het moeilijk wordt? Als ik daarna alsnog doorlees en zeg, maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben. En dan moet de conclusie zijn dat als het in de toekomst alsnog hersteld zal zijn, zal het daarna weer ongelovig worden, zal er weer een oordeel overkomen. En dat kan niet. Want dat klopt weer niet met wat elders in de schrift gezegd wordt. Dus het heeft zo zijn problemen. Maar zal ik het u nou eens lezen en dan binnen het kader van Romeinen 9. Waar het beslot wordt aangehaald. In een ogenblik zal ik spreken over een volk. Ik zal het uitrukken, afbreken en verdoen. Vers 7. Ik zeg er meteen bij dat die uitdrukking uitdrukken, afbreken en verdoen beschouwd kan worden als een wat algemene verwijzing naar de profetie van Daniël. Want drie en zelfs viervoudige synonymia vinden wij met name in Daniël en verder bijna nergens anders. Weet ik. Volken, scharen, natie en tongen. Dat is ook zoiets. Het is vier keer hetzelfde. Uitbreken, uitrukken, afbreken en verdoen wordt inderdaad ook in Daniël gebruikt. Waarmee het een en ander gekoppeld wordt aan die profetieën over die opeenvolging van volken. En met name ook oordeel over dit volk Israël. Want hoe dan ook, al deze verzen moeten gaan over Israël. Want dat staat er. Ik zal doen met mijn hand aan het huis Israëls, zoals de pottenbakker deed met die klomp leem. Dat was vers 6. Dus het gaat over Israël. En daarvan staat, ik zal het koninkrijk uitbreken, afbreken, uitrukken, wat het me wezen mag, verdoen. Oordeel over het Joodse volk. Bovendien, dit wordt gezegd in verband met het Joodse volk, dus het kan niet missen. Daarna lees ik vers 8, niet vers 7, maar vers 8 lees ik meteen. Want het moet duidelijk zijn dat het vers net zo begint, maar dan het tegenovergestelde zegt. En je zou ze dus naast elkaar moeten lezen. Vers 7 en 9 namelijk naast elkaar en vers 8 en 10 ook naast elkaar. Maar goed. Vers 9 dan. Ook zal ik in een ogenblik spreken over. En wat ik nou lees met dat ook is dat het gebeurt op hetzelfde moment. Anders zou ik niet weten wat ook betekent. Anders had het moeten zijn later of voorts of alsnog. Ooit een keer. Maar ook wil zeggen dat in datzelfde ogenblik. Hebben die nog wat ik nu zeg? Dat wil zeggen, in hetzelfde ogenblik dat dat volk, dat koninkrijk, zou uitgerukt, afgebroken en verdaan worden uit vers 7. Op datzelfde ogenblik zal een volk, een koninkrijk, gebouwd en geplant worden. Traditionele verbondstheologie heeft daar geen problemen mee. Ik heb het nooit bij ze nagekeken, maar zo intuïtief zeg ik, daar kunnen ze nooit problemen mee hebben. Maar dat is gewoon het idee van dat er een oordeel kwam over het Joodse volk, waarna de kerk gebouwd werd. Op hetzelfde moment, met uiteraard een causale samenhang. Ongeloof van Israël, verwerping van Israël en tegelijkertijd de fundering van de kerk. Het enige probleem wat die mensen daarna hebben is dat ze alsnog zeggen, want dit geloven ze wel, maar dat ze daarna alsnog zeggen dat de kerk begonnen is bij Adam. En dat kan natuurlijk nooit. Maar dat wordt algemeen geloofd. Met Pinksteren vieren ze de verjaardag van de kerk, maar ze beschouwen Abraham, Isaac en Jacob en zelfs Adam al als lid van de kerk. Dat is waar. Ik kreeg vandaag nog een boekje in handen. Dat ik even gauw doorkeek en ja, daar stond het weer. Abel die al lang in de hemel is enzovoorts. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Als Christus de eersteling is, hoe kan Abel dan al in de hemel zijn? Ik bedoel, al 6000 jaar inmiddels. Dwaasheid, hè? Maar goed, laat me zitten. Maar per traditie, mijn vierde verjaardag van de kerk met Pinksteren. Nou goed, vind ik een aardige gedachte. Ik ga er niet nauwkeuriger op in, dat doet er ook niet toe. Maar waar het om gaat is dat inderdaad door de kruisiging, de verwerping van de Heer Jezus door Israël, een einde kwam aan de oude geschiedenis van Israël. God stelde het volk terzijde, is ook inderdaad juist. En zegt men, toen werd de kerk gebouwd. En dat is precies wat ik hier ook lees. Nu. In hetzelfde ogenblik, ik zou niet weten waarom het een ander ogenblik is, dat staat er ook niet. Nee, er staat.
In de Nieuwe vertaling.
Oh, de nieuwe vertaling. Ja, het ene dan. Maar dat is het automatisme waarbij men als twee termen zo staan, dat men zegt het een en het ander. Maar in de hele Hebreeuws komt dat trouwens nooit voor, hè? Het is altijd dit en dat. En niet het een en het ander. Maar goed, ik laat het maar. Ook zal ik een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Op hetzelfde moment, dan past het in Romeinen 9. En het past in wat de man zag, Jeremia. Want hij zag de pottenbakker vernietigd, dit vat wat hij aan het maken was. Onder zijn handen, het begin van dat vat wordt niet eens vermeld. Hij vernietigde dat vat dat hij aan het maken was onder zijn handen en maakte uit de klomp leem een ander vat. Op hetzelfde moment, toch? Nou goed. Ja, natuurlijk zijn mensen die zeggen maar een moment is hooguit zoveel seconden. En het ene vernietigen en het andere maken, dat neemt wel meer dan die paar seconden. Dan zeggen we, dus is het een ander moment. Maar dat is maar net hoe lang je dat moment laat duren. He? Dus daar begin ik nou dus niet aan. Ik neem het gewoon voor een tijd, een gelegenheid. Nou goed. Dus, ene vernietigd, andere gebouwd. Ik ben al lang niet klaar, dus doe maar rustig. Hè? Ene vernietigd, andere gebouwd. Oordeel over Israël, zeggen dan het Joodse volk, bouw van de kerk. Daarna, want we hebben dus twee schriftgedeelten, omdat ze parallel lopen, naast elkaar gezet. Zoals we dat zo dikwijls doen in de Bijbel. Daarna wordt van het eerste gezegd, maar als het, vers 8, als het zich bekeert en berouw zal hebben, dan zegt de Heer, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik zelf verdacht te doen. Met andere woorden, dan zal het hersteld worden. En gebracht worden onder de vrede. Die van Jesaja 45 vers 9 die we er straks lazen. God schept het kwaad als ballingschap. En als hij daarna berouw heeft van het kwaad, dan schenkt hij hem vrede. Hij brengt hem terug uit ballingschap. En dat is precies wat we uit de Bijbel geleerd hebben over het Joodse volk. Dat is wat zal gebeuren. In de toekomst. Toch? Nou, daarna krijgen we van het andere volk, wat dus de gemeente was. Maar indien het doet dat kwaad, vers 10. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En zal ik er kwaad over brengen. Zal de Heer dan kwaad brengen over de gemeente? Hebben wij weer een probleem. Want dat zal hij niet doen namelijk. Hij zal weliswaar een oordeel brengen over de gemeente, maar niet in de zin dat die verwoest wordt of iets dergelijks. Dat kan nooit. Nou, ditzelfde probleem zullen wij tegenkomen in Romeinen 11. Ik zeg het maar kort, alleen voor degenen die zo uit het hoofd weten wat daar dan precies staat. Daar spraken we van twee olijfbomen. De tamme olijfboom droeg geen vrucht, dus worden takken afgehouden. Er worden vervolgens takken van die wilde olijfboom, die van nature überhaupt geen vrucht draagt, afgehouden en geënt op, dan wel in, de tamme olijfboom. Dus ze dragen vrucht. Dan zeggen wij, dat is de gemeente, op de stam, de wortel van Israël. Of van het Joodse volk. En dat de gemeente een Joodse oorsprong heeft, is duidelijk. En wordt zelfs door velen nog steeds beschouwd als een Joodse sekte. Altijd zo geweest. Nou goed. Het is wat groot uitgevallen in de loop der tijd, dus durft men geen sectie meer te noemen. Maar laat maar zitten. Maar het probleem, dit is tot nog toe niks moeilijks aan, maar het probleem in de rest, in de volgende verse van Romeinen 11 is, dat daar gezegd wordt dat als die takken van die wilde olijvenboom, die geplant zijn, geënt zijn op de tammen, als die in hun geloof niet blijven, zullen zij ook afgesneden worden. Dat is hetzelfde wat we net hier in Jeremia 18 lezen, toch? Dan kom je tot dezelfde conclusie. Als die ingeënte takken de gemeente voorstellen, wel, dan wordt aangekondigd dat er wellicht een oordeel zal komen over de gemeente. Waarbij dus alsnog worden afgesneden van de bron, van de stam, van Israël, wat je maar wil. En dan zit je met hetzelfde probleem, het kan niet. Want de gemeente zal nooit afgesneden worden. Van mogelijkheid. Toch? Maar in al die gevallen is er maar één oplossing van het probleem. Dat is namelijk dat het hier gaat, om bij de beeldspraak te blijven, over één en dezelfde klomp. Leem, die klomp is Israël. En wat afgesneden en geoordeeld werd, was niet Israël, maar het vat wat daaruit gemaakt was. En dat vat was het Joodse volk. De twee stammen van Israël. En de tien bleef gewoon de vormeloze klomp leem. Niet door God geformeerd, gevormd, integendeel. Maar de gedachte is dat nadat dat oordeel over de twee stammen van Israël is gekomen, heeft God inderdaad de gemeente gemaakt. Maar uit de tien stammen van Israël en daarmee toch uit Israël. Waarmee verklaart het dezelfde oorsprong van het Jodendom en de gemeente. Toch, lijkt me een duidelijke zaak. Waarmee ook verklaard is hoe het kan dat de gemeente deel heeft aan zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Want de gemeente komt voort uit Israël. Niet uit de twee stammen, maar uit de tien stammen van Israël is het idee. En dan heb je geen enkel probleem meer. En dan kun je dit schriftgedeelte in Jeremia 18 lezen op de manier die ik gedemonstreerd heb. Zo van het Joodse volk Israël, zou ik maar zeggen, werd afgesneden, maar in de toekomst zal het alsnog hersteld worden. Maar je kunt ook lezen als op het moment dat het afgesneden werd, veroordeeld werd, stelde God al een vat ter ere ervoor in de plaats, zal ik maar zeggen. Op het, niet pas in de toekomst, maar op hetzelfde moment. En dat is inderdaad de gemeente in de praktijk. Maar inderdaad voortkomend uit tien stammen van Israël. En het is het oude verhaal, wat ik altijd maar in één of twee zinnen tegenwoordig maar aanhaal. Namelijk als de Joodse Sanhedrin, de Joodse regering, die van de twee stammen officieel het evangelie en daarmee Christus en daarmee het koninkrijk verwerpt, dan brengt de Heer een oordeel over dat volk, over die staat, voor mijn part koninkrijk enzovoort. Maar daarmee gaat wel degelijk de zaligheid, het evangelie, of hoe het me heet, mag rechtstreeks naar de tien stammen van Israël, naar het andere deel van Israël. En in het bijzonder naar de regering daarvan. En het verhaal was dat die regering inderdaad het evangelie aanvaarde. En toen waren we terecht in Brittannië dus. Maar dat is het verhaal. En dan gaat het allemaal op. Dan heb je, als u het mij vraagt, geen enkel probleem meer. En begrijp je me goed, er zijn er vele. Maar dan heb je geen probleem meer in verband met die vaten uit die ene klomp leem. Heb je ook geen probleem met de uitdrukking uit Hosea, waar we het zo dadelijk over zullen hebben. Dan heb je ook geen probleem meer met die twee olijfbomen. De ene is de twee stammen en de andere is de tien stammen. En die takken die geënt werden, zal ik maar zeggen, zijn tien stammen die geënt worden op de twee. En als die tien stammen in het algemeen ongelovig zijn, worden tien, niet de gemeente, maar worden tien stammen weer afgesneden. Gaat de zaligheid en de Messias zelf terug naar Juda. Vandaar dat in de wederkomst van Christus de Heer verschijnt niet aan Jozef, niet aan Efraïm, maar inderdaad aan Juda en dus in Jeruzalem enzovoorts. Het eerste wat gebouwd wordt, dan is inderdaad het Joodse volk. Ik ga er weer terug. Ik wil zeggen, God heeft het eerst aan de twee gegeven, er kwam niks van terecht. Toen gaf hij het aan de tien, er kwam wel wat van terecht. Totdat dat ook niks meer is en wij leven in dagen waarin dat ook niks meer is eigenlijk. U weet wel, Prince Charles, the defender of the faith. Had u dat gedacht? Dat is een new ager. Hè? Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, daar is echt niet zoveel meer van over. Ik wil niet zeggen niks, maar dan toch heel weinig. Het heeft een functie gehad, maar het zal afgesneden worden. En daarna gaat het gewoon weer terug naar de oorspronkelijke takken, die teruggeënt zullen worden in de oorspronkelijke boom. Dat is, nou sta ik natuurlijk Romeinen 11 uit te leggen. Maar het probleem met dit soort schriftgedeelten is altijd dat je een stuk of 3, 4, 5 schriftgedeelten in je hoofd moet hebben zitten om zo te kunnen vergelijken, te springen van de ene naar de andere, om te zien dat dat op al die lijnen precies hetzelfde gebeurt eigenlijk. En als je maar eentje vaststelt, dan denk je, ja, is het nou dit of is het nou dat? Wie moet ik nou geloven? Nou, je moet ze allemaal naast elkaar zetten en ze vullen elkaar aan en je hebt een steekhoudend verhaal. Waarop ik straks terugkom, want ik heb gezien dat het de allerhoogste tijd is voor de Lumpia's. Vervolgens gaan we even terug naar Romeinen 9. Nadat de apostel daar verwezen heeft naar deze profetie over de twee vaten en de pottenbakker, en gesproken heeft over vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, dat is dan dat tweede vat om zo te zeggen, zegt hij erover in vers 24, vaten welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, ons gelovigen uiteraard, hè? En niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, daar komt de nadruk dan op te liggen, ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, en dat zijn heidenen, mijn volk noemen. En die niet bemind was, zal ik noemen mijn beminde. Tot zover is dat geen probleem. Maar het probleem ontstaat, zoals ik al zei, wanneer men het naleest in Hosea, in de schriftplaats zelf, want daar zal blijken dat die uitdrukking hetgeen mijn volk niet is, wel degelijk wordt van toepassing gebracht op Israël. Dat wil zeggen op het natuurlijke volk. Wij vinden dat in Hosea 2 en Hosea 1, maar voordat hij het opslaat, blijft nog even in Romeinen 9, dat is makkelijker, want er wordt nog een citaat gegeven uit Hosea. Er staat namelijk vers 26 van Romeinen 9, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, gij lieden zijt lo ami, niet mijn volk, al daar zullen zij kinderen, staat er in de vertaling, ten onrechte, want het moet zonen zijn. Al daar zullen zij zonen des levenden Gods genaamd worden. En dus wel degelijk mijn volk, is de gedachte. En let op dat ze zullen zonen genaamd worden. Het is wel degelijk van belang, omdat dat aansluit bij hoofdstuk 8, waar immers uitgebreid stond, dat wij geroepen zijn tot zoonstelling. Daar gaat het dus over. Nou, tot zover dan dit citaat uit Hosea. Daarna zoeken we het in Hosea op. En ik hoop niet dat u mij het kwalijk neemt, maar het is niet mijn bedoeling Hosea te bespreken. En ik moet dus de moeilijke kanten van het hele verhaal maar even passeren. Het idee is, in Hosea, begint in hoofdstuk 1, dat Hosea geroepen wordt en ik krijg de opdracht van het door het woord des Heren in vers 2... waarbij de Heer zegt, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. Het betekent uiteraard dat Hosea hier geplaatst wordt in de positie van de Heer zelf, als het ware. En zoals de Heer getrouwd was met Israël, dat van de Heer afhoereerde, want zo heet dat, hem ontrouw was, gewoon. Zo zou Hosea nemen een vrouw der hoererijen. In gewoon Nederlands, hij moest trouwen met een hoer. Hij zou ook kinderen krijgen, maar kinderen der hoererijen. Zodat nog de vraag was of hij er de vader van was. Toch? Heb je zover, hè?
Ja. Of kinderen heeft van andere mannen.
Ja, nou goed. Die had ze nog niet. Maar dat komt nu nog namelijk. Want er staat, en hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds en ik zal de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. Gaat over 10 stammen. En zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En indien niet toegelicht, blijft dat gewoon 10 stammen. Onder de naam Israël. Toen nog. Jezreel betekent namelijk, ik zal verstrooien. Dat is een negatieve interpretatie. De positieve interpretatie is, ik zal zaaien. En als u zegt, dat is toch heel wat anders, zeg ik, nee, dat is niet wat anders, want zaaien is strooien. Dat is precies hetzelfde. En als ik moeilijker wil hebben, het verhaal is gewoon dat het woord eigenlijk betekent, ik zal mijn arm bewegen, want dat is wat het is. En dat is dan, het woord wordt gebruikt voor de zaaiende beweging, maar daarmee voor de strooiende beweging. Het leuke daarvan is dat als de Heer zegt, ik zal Israël verstrooien, en het staat op vele plaatsen, dan, en wordt ook gewoon zo vertaald, namelijk ik zal verstrooien, of het volk het welk verstrooid is, kan net zo goed vertaald worden vanuit het Hebreeuws met het volk dat ik gezaaid heb. Of het volk dat gezaaid is. En dat is het aardige, want dan houdt het nog een belofte in ook, namelijk het zal vrucht dragen. Voor zover het in een beetje redelijk vruchtbare aarde terecht zou komen om er zijn gelijkenis aan te halen. Maar vooruit. Leuk, hè? Zeg maar, God heeft Israël verstrooid en dat is het dan. Kun je altijd nog zeggen, ja, maar er staat God heeft Israël gezaaid. En dus, dat is het niet. Dat zal vrucht voortbrengen namelijk. En het idee is, ik zeg, doe net alsof u ingevoerd bent in de hele materie. Het idee is dat sinds Deuteronomium 30 al gezegd werd dat Israël weliswaar tot bekering zou komen, maar buitenslands. En los van de vraag over welke tijd en bedeling gaat het, want het heeft er niets mee te maken. Er wordt gewoon gezegd, Israël zal ooit tot geloof komen, maar niet in het land, maar daarbuiten. Daar waar het verstrooid is. Gij zult u bekeren tot de Heere, onder de heidenen waarheen de Heer u verdreven heeft. Deuteronomium 30, zoek het maar een keer op. Er staan vast wel tekstverwijzingen bij naar andere schriftplaatsen waarin hetzelfde staat, dus dat is makkelijk genoeg. Het idee is, hij heeft hen verstrooid, namelijk gezaaid, maar niet in het land, maar daarbuiten. En daar zal het vrucht dragen. En als in de toekomst Israël tot geloof komt, is het inderdaad niet in het land, maar daarbuiten. En voor zover Israël tot geloof kwam, waaruit de gemeente ontstond in het verleden en begin van onze bedeling, was het niet in het land, maar daarbuiten. In een ander land namelijk. En meer specifiek was het dan Brittannië. Maar vooruit. Dat is de zijlijn. Goed. Daarna lees ik vers 6 van Hosea 1. Zij ontving wederom en baarde een dochter. Ineens staat er niet meer, zij baarde hem een dochter. Zodat de vrezen valt dat hij er niet de verwekker van was. Hosea. Toch? En zij ontving wederom een baar en dochter en zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama en Lo betekent niet. Dat hoef je in Amsterdam niet uit te leggen, alhoewel in het Amsterdams is het lauw geworden. Lauw dit, lauw dat, lauw loenen, lauw sjoegen en weet ik veel. Hè? Ja, dat is zo, dat is Jiddisch. Maar het komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws, lauw is gewoon, of lo dan, in het Hebreeuws oorspronkelijk, is niet, stondkenning. Lauw-sjoegen, geen reactie, hè? Geen verstand, eigenlijk, sjoegen. Nou goed. Dus noem haar naam lo, lauw, Ruhama, niet bemind, niet ontfermd wordt het gewoonlijk vertaald, maar via de Griekse vertaling van het Oude Testament en daarna de Nieuwtestamentische geschriften wordt het vertaald met niet bemind. Maar er zit het Griekse tussen. Wordt het iets onnauwkeuriger van. Maar in het Oude Testament altijd ontferming. Lo-Ruhama, geen ontferming. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paden, nog door ruiteren. Nou goed. Als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En zeide, hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt niet mijn volk. Gij lieden zijt mijn volk niet, maar dus niet mijn volk. Am is volk, dat weet u, hè? Ami, mijn volk, Lo-Ami, niet mijn volk. Gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat wil zeggen, hij zou niet de God van Israël zijn. Nochtans, desalniettemin, niet tegenstaande dat enzovoorts. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, aangehaald in Romeinen 9, vers 25 en 26. Maar eerlijk gezegd, het is wat ook in Jesaja staat. Er staan veel plaatsen. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn, der zonen Israëls eigenlijk, als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. Dat wil zeggen, het zal toch weer boven water komen, want zand der zee is het zand aan het strand en dat is het zand waardoor de zee wordt aangespoeld, behalve in Scheveningen, want daar halen ze het van de Veluwe. Oh. Dat heeft er niets mee te maken, maar dat is nu eenmaal zo. Want in Scheveningen spoelt het zand regelmatig weg. En dan halen ze weer een paar vrachtwagens, geloof ik, van de Veluwe of zoiets. Maar normaal gesproken, het strand is, als het een zandstrand is, is het zand dat door de zee wordt aangespoeld. Dat boven water komt, dus uit de Volkerenzee. Hebben die nog? Elk strand is een beeld van Israël dat tot bekering zal komen. En daarom blijf ik altijd zeggen, het zal weer boven water komen. Nou goed. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse, en dit wordt inderdaad letterlijk aangehaald dan in Romeinen 9, dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, gij lieden zijt Lo-Ami, staat er dan gewoon in de grondtekst, hè. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden Gods. En de kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen. Dat wil zeggen, ze zullen geplaatst worden onder één hoofd, Rosh, en daarmee onder één koning. En wie die koning is, men leest Ezechiël 34 en 37 in het bijzonder, gaat het over precies hetzelfde. Het huis van Juda is het tweestammenrijk. Het huis Israëls is het tienstammenrijk. Dat vinden de Joden niet leuk, maar het is zo. Het huis van Juda is het tweestammenrijk. Het huis Israëls is een tienstammenrijk. En ze zullen samen vergaderd worden onder één koning. Ze weten het ook en weten dus dat in de toekomst alsnog die tien stammen boven water zullen komen. Ik heb het opzet even zo ver doorgelezen om te laten zien dat heel de gedachtegang gewoon in Romeinen 9 terugkomt. Want heel het idee van niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen vind je hier ook. Namelijk in vers 11, maar daar staat, de kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden. Terwijl in Romeinen 9 staat, niet alleen aan de Joden, maar ook de heidenen. Hebben die nog? Waaruit volgt dat wat in het ene schriftgedeelte heet Israël en wat in het andere gedeelte heet heidenen, is wel degelijk hetzelfde. En de verwarring wordt compleet als wij het woord Israël gebruiken alleen maar in de zin van dat zijn de Joden. Want hier blijkt dat de term Israël gebruikt wordt juist niet voor de Joden, maar voor dat deel van Israël, wat al in 722 voor onze jaartelling verdwenen is onder de heidenen, en inderdaad door God tot de heidenen gerekend wordt. Het grote probleem, een van de grote problemen die ik heb met de traditionele Brits-Israël-beweging is dat niet dat zij zeggen dat Angelsaksische volkeren en Keltische volkeren enzovoort, dat zijn van oorsprong Israëlieten, stammen van de tien stammen van Israël af. Waar ik problemen mee heb, is dat zij zeggen dat zijn wij, want dat kunnen ze toch niet bewijzen, maar laat maar zitten, dat zijn wij en wij zijn dus Israël. Want dat laatste is volstrekt, maar ook volstrekte onzin. Zij zijn geen Israël. Als ze namelijk van de 10 stammen afstammen, zijn ze juist niet Israël. Want wat zei Romeinen 9 ook alweer, die zijn niet allen die uit Israël zijn. Je bent pas Israël op grond van de verkiezing Gods, niet op grond van afstamming. En aangezien God geloof verkiest, ben je pas Israël als je gelooft. En van wie je afstamt, heeft er niets mee van doen. Heb je dat nog tot zover? En als die mensen dan zeggen, ja, maar wij zijn gelovigen, zeg ik, nou, dan ben je niet Israël, dan ben je de gemeente. En als dat zo is, kun je niet aanspraak maken op zegeningen van God op grond van je afstamming, of op grond van dat je deel uitmaakt van een bepaald volk, maar alleen op grond van dat je een kind van God bent. En juist daardoor onttrokken bent aan het volk waar je van oorsprong deel van uitmaakte. Hebben die nog? Het is voor sommigen niet te volgen, ik weet het. Maar je moet er nog eenmaal een beetje moeite voor doen, hè? Als je hier komt ter bevrediging van religieuze behoeften, ben je hier aan het verkeerde adres. Nee, andere deur, denk ik. Daar zijn we hier niet voor. We doen ons best om te begrijpen wat de schrift ervan leert. Nou goed, wat je dus moet leren is dat de naam Israël weliswaar vererfd werd na de 10 stammen bij de splitsing van het Rijk. Maar waar de 10 stammen door God uit het land gezet werden en verstrooid werden onder de heidenen, was dat opdat ze niet langer aanspraak zouden kunnen maken op de naam Israël. God heeft ze verworpen. En zij zijn dus heidenen. Heb je dat nog? En in de dagen van Paulus en de Romeinenbrief zit je met het probleem dat daar de Joden als alleen bekend waren als Israël. En dus die naam claimen. En dus wordt over de Joden gesproken onder de naam Israël. En ze worden gesteld tegenover de heidenen die hier in Hosea Israël heten. En daar heb je dus de hele verwarring. Wat is Israël? Hangt er vanaf. Juda, Joodse volk, nee, zolang er 10 stammen zijn, niet. Zolang er 10 verstrooid zijn, wel, maar op het moment dat wij die 10 kennen, wordt het problematisch. Toch? Nou goed, ik probeer nou niets uit te leggen, ik probeer nou alleen te laten zien dat het hoogst verwarrend is. En dat je dus al redenerend nergens terechtkomt. Je moet gewoon blijven bij de Bijbel. Wat wij weten, dat is dat in het Nieuwe Testament, in Romeinen 9, waar we vandaan komen, en in 1 Petrus 2 is het geloof ik, misschien heb ik er wel een aantekening, jazeker. 1 Petrus 2, dat daar deze uitspraken uit Hosea worden aangehaald, en waar gezegd wordt door Paulus en door Petrus tot de gelovigen, jullie waren lo-ami, jullie waren niet Gods volk, maar gij zijt nu Gods volk geworden. Gij die eertijd niet bemind waart, Rugama is dat dus eigenlijk, gij die eertijd niet bemind waart, gij zijt nu de beminde geworden, enzovoorts. Zelfde profetie, hier uit Hosea. En wordt toegepast op de gemeente. Maar waar vinden we nou in Hosea de gemeente? Want we vinden tot 3 keer toe dat God Israël zou verwerpen. Namelijk Jezreel, Lo Ruhama, Lo Ami. En daarna wordt gezegd in vers 10... dat niettemin ooit tot hen gezegd zal worden, gij lieden zijt wel degelijk mijn volk. Weer. En dan zeggen we, nou, dat is de toekomstige bekering van Israël en er is niks mee mis, dat is ook zo. Maar waarom wordt het dan aangehaald in het Nieuwe Testament en toegepast op de gemeente? En wordt zelfs door Paulus gezegd, niet alleen de gemeente uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, dat Lo Ami, Ami zal zijn, maar lees je het hier, is Lo Ami wel degelijk Israëlitisch? Israël. Een verworpen Israël, niet mijn volk, maar wel het natuurlijke Israël. Heb je dat nog? De enige methode die ik weet om dat kloppen te krijgen, zodanig dat het in alle schriftgedeelten volstrekt past, is door in te zien dat de gemeente zijn oorsprong vindt, zijn wettige juridische oorsprong vindt in Israël. En niet zozeer in de 2 stammen van Israël, maar in de 10 stammen van Israël die al even tevoren verstrooid waren onder de heidenen en van Gods wegen ook als heidenen beschouwd worden. Nog steeds. En dus heidenen. Nou, dat is wat het is. En nou weer even terug naar Hosea 1. Want daar staat, vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Dat is uiteraard een verwijzing naar de belofte aan Abraham. Gelijk de sterren des hemels en gelijk het zand der zee, al zo zal uw zaad zijn. En dan, en het zal geschieden dat, en moet je goed opletten wat er staat. Er staat namelijk iets wat volkomen overcompleet lijkt te zijn. We slaan het ook gewoon over en het valt ons niet op. Er staat, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, en op de, met de toon waarmee ik het lees, wordt het ook gewoon gelezen. Het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. En dan zegt men, nou, dat betekent dat datzelfde Israël alsnog tot bekering zal komen en alsnog het koninkrijk zal ontvangen. En dan zeg ik, ja, dat begrijp ik. Maar u en ik weten toch dat als Israël tot bekering komt, dan is het op een andere plaats dan waar tot hen gezegd werd, gij lieden zijt mijn volk niet, ga er maar uit. Dat was namelijk Jeruzalem. Maar als volk tot bekering komt, zal het zijn in een andere plaats. In het buitenland namelijk. Hoezo ter plaatse? Het zal zijn ter plaatse waar tot hen gezegd zal worden. Degene die er een beetje dieper over na hebben gedacht, die zeggen, ja, maar dat betekent het ook niet. Het betekent gewoon, het zal geschieden dat in plaats van dat tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt lo-ami, in plaats van lo-ami zal tot hen gezegd worden ami. En dat betekent het ook. In plaats van gewoon. Dan staat het toch, zei het dan met iets andere woorden. Een andere constructie is mijn vraag. Hè? Naamvallen en dat soort dingen meer laten we dan weg. Er worden voorzetsels, dus dan wordt het in plaats van. En dat klopt ook, dat is waar het over gaat. Lo-ami zal ami worden. En het Nieuwe Testament haalt het aan en zegt, ja inderdaad, lo-ami zal ami zijn enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat wij zouden vragen, wanneer dan? En dan hebben we precies hetzelfde verhaal als uit Jeremia 18 in verband met die vaten. Het ogenblik dit en het ogenblik dat. Wanneer? Nou, als u het mij vraagt, hetzelfde ogenblik. Anders past het namelijk nooit in Romeinen 9. En hier dus ook, dat wil zeggen terwijl gezegd wordt, ter plaatse van mijn part dan weer, op hetzelfde moment bedoel ik dus nu. Terwijl tot hen gezegd wordt, gij zijt lo-ami, wordt niettemin tot hetzelfde volk als het ware gezegd, gij zijt ami. En dan zeggen we, dat kan niet. Dan zeg ik, nee, maar tot het ene deel van het volk wordt gezegd, gij zijt lo-ami. En tot het andere deel wordt gezegd, gij zijt ami. En de aardigheid van het verhaal is dat dat precies een omkering is van de situatie zoals die voor die tijd was. Want tot in de dagen van de Heer Jezus was ami het Joodse volk. En was lo-ami de 10 stammen van Israël in hun ballingschap al meer dan 700 jaar. Toen. Heb je dat nog? En op het moment dat tot de 2 stammen officieel gezegd werd, gij zijt lo-ami, werd tot de 10 stammen gezegd, gij zijt ami. En dat waren heidenen, al 700 jaar. En ze werden ineens Gods volk. Dat begrijp je me goed op grond van geloof hoor. Maar dat is wat er gebeurd is. En vandaar dat ik ook sterk geloof in de traditie, een geschreven traditie overigens, maar doorgegeven. En ik zeg traditie omdat die oud is. Dat ik ook sterk geloof in een traditie die zegt dat op, in dezelfde tijd dat de christenen uit Jeruzalem vervolgd werden en verstrooid werden en dus terechtkwamen in Samaria, in precies hetzelfde jaar verdween Jozef van Arimathea met de familie naar Brittannië. En kwam terecht in de plaats waar de troon stond over de Britten, van de Britten, in Evelyn, Glastonbury of wat het maar wezen mag. Dat doet er nou niet zo precies, niet zoveel toe wat het, hoe het precies zat nu, dat hoef ik nou maar niet te vertellen. Maar in hetzelfde jaar, als men dat zegt, dan zeg ik nou, dat had ik zelf kunnen bedenken zelfs. Want arrogant blijf ik natuurlijk een beetje. Misschien had ik het niet kunnen bedenken, maar laat ik dan zo zeggen, ik wou dat ik het zelf bedacht had, bij wijze van spreken. Natuurlijk moet dat kloppen. Het gaat uit Jeruzalem, de hoofdstad van de twee stammen, weg. En het gaat dus naar Samaria, in de letterlijke tekst van de Bijbel. Maar dat was de hoofdstad van de tien stammen. En als iemand nou zegt dat in datzelfde jaar Jozef van Arimathea verdween en in een schip gezet werd en terechtkwam in Brittannië en daar het evangelie bracht aan King Arviragus, dan zeg ik, ja, dan breekt het zweet me uit. Dan denk ik, dat moet zo wezen, al kan ik het niet bewijzen. Natuurlijk moet dat zo wezen. Te meer, daar niemand, voor zover ik de bronnen ken, en dat zijn er veel, daar niemand ooit gezegd heeft, kijk, dat is natuurlijk precies zoals het hoort, want Samaria was nou eenmaal de hoofdstad van de tien stammen en die Britten zijn de tien stammen en dus wat aan de ene kant gebeurt het in het zicht van de Bijbelse geschiedenis en aan de andere kant gebeurt hetzelfde, maar uit het zicht van de Bijbelse geschiedenis, het ene is een beeld van het ander, heb ik nog nooit gelezen. Maar wel gewoon gelezen van, toen dit en dat gebeurde, het evangelie naar Samaria ging, werden christenen vervolgd uit Jeruzalem, inclusief Jozef en Arimathea en de familie uit Betanië. Ze werden in een schip gezet zonder zeil en roer en kwamen via Marseille langs de Tinroute, kwamen ze uiteindelijk terecht in Brittannië, mede op verzoek van de plaatselijke stamhoofd, dan wel koning Arviragus enzovoorts. En brachten daar het evangelie, kregen 12 heights of land, bouwden een kerk en wat iets meer zei en noem maar op. Dan denk ik, ja jongens, dat kan niemand verzonnen hebben. En als men het wel verzonnen had, had men erbij gezegd, kijk, zie je wel, dat heeft te maken met, ga naar Samaria, tegelijkertijd naar de tegenwoordige hoofdstad van de tien stammen, waar ze echt gebleven zijn. Maar aangezien niemand dat ooit geschreven heeft, vertrouw ik het dus als men zegt, dat was zo. Bovendien, als nou één was die het zei, maar er zijn er velen, meer dan ik dacht. Maar vooruit, daar gaat het nou verder niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat deze schriftgedeelten die, zal ik het populair zeggen, die ongetwijfeld spreken over de terzijdestelling van het Joodse volk en ook de bekering van het volk, datzelfde volk in de toekomst, dat diezelfde profetieën met dezelfde woorden in het Nieuwe Testament worden uitgelegd als van toepassing op het ontstaan van de gemeente. Namelijk het oordeel over het Joodse volk en het ontstaan van de gemeente. Niet de bekering van Israël in de toekomst, maar het ontstaan van de gemeente nu in onze dagen. En dat kan omdat het ontstaan van de gemeente niet losstaat van Israël, niet losstaat van de zegeningen van Israël enzovoort. Maar integendeel de vervulling is van beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim enzovoort. Waarbij Juda volkomen buiten beschouwing gelaten wordt. Waarmee je dus meteen het antwoord krijgt op een ander probleem. Daar heb ik echt, dat klinkt heel, heel raar, maar dat is echt waar. Waar ik als kind al mee rondliep. Het idee namelijk, we waren vroeger langer kinderen dan tegenwoordig, zal ik maar zeggen. Hè? Maar toen ik 15, 16 jaar was, had ik dat probleem. Al echt het probleem namelijk, als nou, want dat leerden wij op de zonderschool. Als nou het eerstgeboorterecht in Israël, onder de stammen van Israël, onder de zonen van Jacob, ineens gesplitst wordt in drie verschillende dingen. Maar het eerstgeboorterecht onder de naam eerstgeboorterecht gaat mee met Jozef en via Jozef met Ephraim. Wat betekent het dan nog als het niet betekent dat hij koningschap zal krijgen? Want dan ging de Juda. Als het niet betekent dat hij priester zou worden, of priesterschap zou krijgen, want dat ging naar Levi. En als het alleen maar zou betekenen dat hij twee zonen zou krijgen vanwege het dubbele deel van de eerstgeborene. Bovendien, dan zeg je het eerstgeboorterecht houdt in een dubbel deel. Nou, Jozef kreeg twee zonen, kreeg dus twee stammen van Israël eigenlijk, in plaats van één. Dat was ook zo enzovoort. Maar dan zeg je, ja, dat red je niet, want het eerstgeboorterecht werd zelfs gegeven aan Efraïm. Dat was één van die twee zonen. En kreeg Efraïm dan ook twee zonen enzovoort. Is dat dan het eerstgeboorterecht? Dat zoonschap, aanstelling tot zonen. Kortom, wat is er terechtgekomen, of wat zal er nog terechtkomen eventueel, van dat eerstgeboorterecht wat in de rol speelt, niet een rol speelt, de hoofdrol speelt in heel de geschiedenis van Genesis, van Adam tot Efraïm aan toe. Dat is Genesis, toch? Het gaat over niks anders dan dat, wie het eerstgeboorterecht ontvangt. Kain, Abel of Seth. Enzovoort, hè. Om maar aan te geven dat het daar al begint. En uiteindelijk Efraïm enzovoort. Wat komt er van terecht? En waar wij van de toekomst van die tien stammen alleen weten dat ze ooit ook tot geloof zullen komen, gebracht worden in het koninkrijk, kun je dat moeilijk aanduiden als dat is nou specifiek het eerstgeboorterecht. Dat kan niet, bovendien, daar krijgen alle 13 stammen deel aan. U weet wel, onder het motto alle 13 goed. Maar, of was dat ergens anders? Nou goed, laten we zitten. Wat betekent dat dan? Dat is één. En daarna, maar dat is later, kreeg ik de andere vraag. En toen was het probleem al opgelost natuurlijk. De andere vraag namelijk, waar komt in vredesnaam het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? En dat is de vraag naar aanleiding van Romeinen 8. En Hebreeën 12 enzovoorts. Dan heb je twee vragen. Waar bleef het eerstgeboorterecht van Efraïm en waar komt het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? Nou, 1 en 1 is 2. En dus het eerstgeboorterecht van de gemeente is dat van Efraïm. En de enige conclusie die je kan trekken is dat dan dus op letterlijke wijze, niet typologisch, op letterlijke wijze en ook via een geslachtslijn, want eerstgeboorterecht gaat wel degelijk via erfrecht. Ja, niet uitsluiten, het is niet alles bepalend, maar het loopt wel via erfrecht en een geslachtslijn. Dat op een of andere wijze de gemeente een juridische oorsprong vindt, inderdaad, letterlijk in Efraïm. Daarnaast alleen nog vragen, hoe dan? Maar je weet het al dat het zo is. En of je dan daarna weet hoe het gebeurd is, heeft er niks meer mee te maken. Voor mij stond het altijd al vast, sinds die dagen. Namelijk de gemeente stamt uit Efraïm. Hoe? Nou, vermoedelijk omdat die christelijke volkeren, dat is nu eenmaal, het zijn nu eenmaal Angelsaksische volkeren, inderdaad afstammen van Israël, van de 10 stammen van Israël, zoals de Britse Israëlbeweging dat leert. Ik heb hun argumenten nooit sterk gevonden, maar dat is wat anders. Maar zoiets moet het dan wel zijn. En pas veel later struikelde ik over het verhaal van Jozef en Arimathea en over Caradoc in Rome bij Paulus enzovoorts. Want dat is volstrekt onbekend. Mede omdat het gerangschikt wordt onder de rubriek Rooms-Katholieke sprookjes. Dat is waar. In de dagen van de reformatie verdween het verhaal. Ik heb het uiteindelijk terug uit de Rooms-Katholieke bron. Daar komt het op neer eigenlijk. En ik niet alleen overigens. Maar hoe dan ook, zo zit het nou eenmaal. En als je dat ziet, ja, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. En dan blijkt deze profetie uit Hosea, maar ook die uit Jeremia 18 over die twee vaten, ineens niet alleen van toepassing te zijn op een oordeel over heel Israël in het verleden, herstel van Israël in de toekomst in zijn geheel, maar net zo goed, omdat het zo aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, over een oordeel over de twee stammen van Israël en vervolgens het ontstaan van de gemeente, van gelovig volk, uit de 10 stammen van Israël. En dat is eigenlijk zo het in elkaar steekt. En ik moet er meteen bij zeggen, dat staat natuurlijk niet letterlijk in de Romeinen. Als u zegt, nou als ik het lees vind ik het daar niet terug, zeg ik nee, dat beweer ik ook niet. Ik beweer alleen dat als je doet wat je doen moet, namelijk de uitdrukkelijke, en het zijn zelfs zeer uitdrukkelijke schriftverwijzingen, nazoeken die Paulus geeft, kun je tot geen andere conclusie komen. Nee, of je bent nog niet klaar met je werk, bedoel ik dan, hè? Je kunt natuurlijk zeggen van nou, ik hou het maar op dit en dan heb ik wel vrede mee. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eerlijk lezen wat er staat en conclusies trekken enzovoort. Dan kun je tot geen andere conclusie komen dat die heidenen uit Romeinen 9, die God ook geroepen heeft, Romeinen 9 vers 24, dezelfde zijn als de 10 stammen van Israël uit bijvoorbeeld Hosea. Verder vestig ik uw aandacht op dat heel die profetie van Hosea en alles wat eromheen hing. Laat ik het anders zeggen, dat Hosea leefde in de 10 stammen van Israël, niet in de 2. En als je Hosea verder leest, dan zult u lezen over Efraïm en over Samaria enzovoort. En niks Juda en Jeruzalem hoor. Dus Efraïm, Samaria enzovoorts. Het gaat over 10 stammen. Inderdaad, in de eerste plaats. Nou goed. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die beide schriftgedeelten, zowel Hosea 1 als Jeremia 18, hetzelfde zeggen. Namelijk, een ogenblik dit, een ogenblik dat. Dat wil zeggen, oordeel, uitrukken en toch ook planten. En hier staat gewoon, er wordt gezegd, gij zijt lo-ami, maar ter plekke, ter plaatse. En als u mij vraagt, zeker ook in de zin van op hetzelfde moment, zal gezegd worden, gij zijt zonen of kinderen des levende Gods. Waarna ik terugkeer naar Romeinen, ik hou mijn hand bij Hosea 1, maar ik sla terug naar Romeinen 9, waar Paulus zei, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Met andere woorden, de gemeente als zodanig mag dan zijn juridische oorsprong vinden in Efraïm. In de praktijk echter bestaat de gemeente uit mensen uit alle geslacht en taal en volk en natie, uit Joden en heidenen. En niet uit Joden en afstammelingen van de 10 stammen, maar net zo goed ook diegenen die daar niet van afstammen, maar gewoon tot geloof gekomen zijn. En op basis van geloof enzovoort. Maar in elk geval, Joden en heidenen, zegt de Romeinen, en Hosea zegt, Juda en Israël, in vers 11. En dit is niet zo vreemd, want als in Efeze, onthouden hoor, zoek hem niet op, als in Efeze 2 gezegd wordt dat gelovigen uit de heidenen deel hebben aan dezelfde zegeningen als de gelovigen uit de Joden, dan wordt ter onderbouwing daarvan een profetie aangehaald uit elk geval uit Ezechiël 37, maar ook Ezechiël 34. Maar zoek u die na, dan zult u zien dat er profetieën zijn niet over Joden en heidenen die één worden, maar over de 2 en de 10 stammen die één worden. Lees het maar na. En dan heb je dus weer precies hetzelfde verhaal. Want Ezechiël 34 en 37 gaan over het huis van Juden, het huis van Efraïm, zullen één worden, zullen niet meer 2 kudden zijn, zal 1 kudde zijn met 1 herder, de goede herder namelijk, waarnaar de Heer later verwijst, en 1 koning uit het huis van David enzovoorts. Maar in Efeze wordt het toegepast op de gemeente uit Joden en heidenen, 1 in Christus, het wordt letterlijk geciteerd.